Goedemorgen, of goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze kerk. En ook de luisteraars thuis, als die er zijn of die later meeluisteren. Van harte welkom. En natuurlijk ook twee paar ouders in het bijzonder. Fijn dat jullie er zijn. Dat jullie ook nog wat extra's mee hebben genomen. Alvast veel zegen, ook namens de kerkraad. Eerst nog een paar mededelingen. En dat zijn de volgende. Er zijn mensen binnengekomen, broers en zussen. En dat zijn Jan Matthijs en Christine van Leeuwen met hun drie gedoopte kinderen. En zij heten Henna, Reinier en Marieke. En ze zijn gewoon in Graanhoeve 11 en dat is Zuid 10. Nou, vandaag gaan we de heilige doop bedienen. En dat is voor broeder en zuster Hans en Soraya Heldoorn, voor hun dochter Noemi. En voor broer en zus Geert en Willemieke Driebergen, voor hun zoon Lucas. Nou, er is ook nog wat nieuws vanuit de beroepingscommissie, tenminste nieuws. Het is voor de tweede keer dat wij laten weten als kerkraad dat er een beroep is uitgebracht op Cornelis Hamstra. En hij heeft tot 20 maart de tijd om te beslissen. En vooraf willen hij en zijn vrouw kennis maken met ons en onze stad. En dat zal dan gebeuren op 12 maart. Het is natuurlijk een bijzondere tijd. Een tijd dat er een nieuwe dominee mag komen. Dat er een beroep op hem is geweest. Meerdere beroepen zelfs. Daarom wil ik de kerkraad aan u vragen om ook daarom te blijven bidden. We voelen ons de leiding van God. Maar Gods leiding is niet altijd helemaal duidelijk. Ook zeker niet in de toekomst. Dus blijf vooral bidden. Ook voor een goede beslissing voor Cornelis Hamstra en zijn vrouw. Eens even kijken. De collecte. Daar hebben we bijna vergeten. Die is vanmiddag bestemd voor de diaconie. En Gert Hutten zal ons voorgaan. Een gezegende dienst allemaal.
Van harte welkom in deze dienst en laten we nu gaan staan en dan gaan we eerst aanbidden zoals we dat altijd doen in de kerk. Dan gaan we met elkaar zingen, opwekking 627, Jezus ligt in de duisternis. En daarna zingen we het foto en de groet van Sela en daarna zingen we een prachtig lied, Hoort een woord van eeuwig leven. Dat gaat over de opdracht om onze kinderen te dopen.
Jesus, lift in the dust for this.
Laten we nu samen gaan bidden. Liefdevolle God en Vader in de hemel, wil u van harte danken dat we hier op deze wat regenachtige dag, op deze regenachtige zondag, bij u mogen komen. Dank u wel, Vader, dat we van u deze dag krijgen, een vrije dag in de week. En Vader, u hebt deze dag ook voor uzelf gereserveerd. Dit is uw dag. Eén dag in de week mogen we tot rust komen en mogen we ook tot rust komen aan uw vaderhart. We mogen ook in deze dienst weer luisteren naar kostbare woorden die ons willen verfrissen en opbouwen. We mogen kijken naar een prachtige doop van twee prachtige kinderen. Vader, we willen u danken voor wie u bent. U bent een bijzondere God. U bent een sterke en krachtige en almachtige God. Vader, we willen u danken hoe u deze aarde hebt gemaakt. U hebt hem prachtig gemaakt en u hebt de mensen wonderlijk gemaakt. Ook deze twee prachtige kleine kinderen, Noemi en Lucas, u hebt ze geschapen in de moederschoot, geweven in de moederschoot. Nu zijn ze hier op deze aarde. En ik wil u danken, Vader, samen met de ouders, dat u deze prachtige geschenken van nieuw leven hebt gegeven. En als we kijken naar Noemi en als we kijken naar Lucas, dan zien we iets van uw heerlijkheid in hen. Want zij zijn geschapen naar uw beeld. Vader, zo mogen we naar elkaar kijken. In elkaar mogen we iets zien van u. Vader, wil u danken voor het teken van de doop. Wat is dat? Een immens krachtig teken. Waarin we leren hoe groot uw liefde voor ons is. Waarbij we mogen zien hoe belangrijk het is dat we gereinigd worden en dat er vergeving is door de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat alles wat u belooft, en dat is oneindig veel, er is voor ons allemaal en ook voor onze kinderen. Vader, dank u wel dat de doop mag staan aan het begin van een christenleef. En zo komt u vandaag naar Lucas en Noemi toe. En u staat zo aan het begin van hun leven en ook aan het begin van hun leven hier op deze aarde. Dank u wel daarvoor. Vader, we willen ook allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, willen we weer opgefrist worden ook door even na te denken over onze eigen doop. We zijn allemaal misschien gedoopt of misschien zijn we hier in de kerk en zijn we te gast en hebben we niet zoveel met geloof of zijn we zoekende. En Vader, misschien kunt u dan ook het verlangen werken in ons hart dat wij allemaal leren dat u onze Vader bent. Vader, u kent ons zoals we hier zitten. Er zijn ook vandaag mensen in de kerk die heel verdrietig zijn omdat een familielid ernstig ziek is. Vader, wat staat dood en leven soms dicht bij elkaar? Vader, we hebben er zoveel behoefte aan dat u ons troost met het eeuwige leven. Dat u ons heel ver laat kijken. Dank u wel voor het perspectief wat u ons geeft, de hoop die u ons geeft. Dat we verder mogen kijken dan dit leven. Geef ons zo troost, Vader. Geef ons houvast. Bemoedig ons. En geef dat we blij mogen zijn dat we u mogen kennen en dat u ons kent. U doorgrondt ons en kent ons. Dank u wel dat we Heer Jezus mogen kennen en dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt laten zien wie de Vader is. Dat u de weg naar de Vader hebt opengebroken. Dank u wel, Heilige Geest, dat u uw naam straks ook verbindt aan het leven van deze kinderen. En er staat in de Bijbel dat u, Heilige Geest, over de kinderen zult komen. Dat ze zullen opgroeien en krachtig zullen worden. Dank u wel daarvoor. En u, Heilige Geest, alleen wilt ook aan deze kinderen het geloof geven. En u alleen kunt werken dat zij u, Vader, gaan aanroepen als Abba Vader. En daarom, Heilige Geest, wilt u laten merken dat u er bent. Wilt u krachtig werken. En ook al is het soms ongrijpbaar hoe u werkt, we willen iets zien van uw kracht en uw aanwezigheid. Zegen zo deze dienst. In Jezus' naam vragen we dit van u. Amen. Voordat we overgaan tot de bediening van de doop, gaan we nu eerst met elkaar een dooplied zingen. Het dooplied van Sela is een prachtig lied waarin u ook meteen heel helder krijgt wat de betekenis is van de doop. Hans en Soraya en Geert en Willemieke. Mag ik jullie vragen om naar voren te komen met Noemi en Lucas? En natuurlijk ook met Samuel en Johan en Elise. Geliefde doopouders, geliefde Hans en Soraya en Geert en Willemieke. En natuurlijk ook jullie prachtige kinderen, Samuel en Elise. Dat ben jij, hè? En Joël. Ja, dat is een beetje eng als ik ga praten tegenover jou, ja. Kijk, het is goed om aan het begin van iedere doopdienst dat helder tegen elkaar te zeggen. We hebben het ook over gezongen, de Heer Jezus die... Die vlak voordat hij naar de hemel gaat, belooft hij prachtige dingen. Hij zegt tegen ons van, ik zal tot in eeuwigheid bij jullie blijven. We hebben net een prachtig lied over gezongen. Ik zal jullie helemaal nooit verlaten, maar ik zal altijd bij jullie blijven. Ik vind dat, en dan zegt hij bij, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik vind het wel mooi dat eerst wordt gezegd. En daartussenin staat dan die belofte om te dopen. Maar hij zegt eerst, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En ik zal altijd bij jullie blijven. En daartussenin staat dan de opdracht om te dopen. Ga dan heen. En maak alle volken tot mijn discipelen. En doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Dat heeft de Heer Jezus zelf ingesteld. En nogmaals, misschien is dat wel de diepste betekenis van de doop. Dat Jezus dat vandaag tegen jullie zegt. Ik heb alle macht. En ik ga jou, jullie kinderen, Lucas en Noemi helemaal nooit verlaten. Dat is prachtig. Maar die doop is door God ingesteld. En het is een prachtig teken. Een teken van Gods liefde, van Gods kracht. En het is ook een, wat we dan noemen, een zegel, een bevestiging, een zekerheid. Zoals we straks dat water op de hoofden komt van die babytjes van Noemi en van Lucas. Dat zien we echt, dat gebeurt ook echt. Zo mag je ook zeker zijn dat alle beloften van God er ook zijn voor jullie kinderen. En ik wil jullie vragen om eerlijk te reageren voor God en zijn gemeente. Of wij geloven en wij belijden en wij beloven. En dan Hans en Soraya en Geert en Willemieke. Geloven jullie met ons dat wij en onze kinderen Gods kinderen mogen zijn? Ondanks onze zonden en ondanks onze gebreken. Door het verlossende werk van Jezus Christus. En dat onze kinderen Gods geest ontvangen om hun God aan te roepen als Abba Vader. En Hans en Soraya en Geert en Willemieke. Beleiden jullie met ons dat onze God de liefdevolle, reddende en gevende God is? Hij komt naar ons toe. En hij neemt het initiatief om een verbond te sluiten met ons en met onze kinderen. En beleiden jullie dat geloof? En zien jullie dat de doop een teken is van die genade? Dat God altijd eerst is en dat God komt en dat God geeft. En dan Geert en Willemieke en Hans en Soraya. Voor de opvoeding van onze kinderen hebben wij de Bijbel, Gods woord, heel hard nodig. Want God heeft ervoor gekozen om zichzelf bekend te maken via dat woord. En de Bijbel is Gods evangelie. Het is het goede nieuws van zijn liefde, van zijn redding, van zijn vernieuwing en ook van het eeuwige leven. Beloof jullie als ouders dat jullie naar vermogen de kinderen die blijde boodschap zullen vertellen en ook laten vertellen? En Willemieke, wat is daarop jouw antwoord? Geert, wat is jouw antwoord? Hans, wat is jouw antwoord? Soraya, wat is jouw antwoord? Fijn, dan kunnen we nu overgaan tot de bediening van de doop. En we doen dat maar gewoon in alfabetische volgorde. En dan gaan we dus eerst Lucas, Jonathan, Driebergen doop. En als de kindertjes zijn in de kerk en je wilt het zien, dan mag je er wel naar voren komen. Kom er maar bij. Kom maar. Je kunt het veel beter zien. Oei. Goed zo, ga maar zitten hier. Goed zo. Dan gaan we nu Lucas dopen. Ga maar kijken allemaal. Kun je het allemaal zien? Sta ik ervoor. Lucas, Jonathan, Driebergen. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon. En van de Heilige Geest. En dan gaan we nu Noemi en Salome Heldoorn op. Noemi, Salome Heldoorn. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Het gaat staan, dan gaan we zingen. Kom tot de Vader. Geliefde doopouders, geliefde Hans en Soraya en Willemieke en Geert. Het is altijd, ik vind het zelf een prachtig mooi teken, de doop. Echt een ongelooflijk mooi teken waarin God zegt, ik ben de schepper van Lucas. Ik heb Lucas tot in het kleinste detail bedacht en gemaakt en geschapen. in jou, ook al zo'n wonder. Precies hetzelfde geldt voor Noemi. Helemaal bedacht en tot in het kleinste molecuultje gemaakt door God. En God heeft in die levens van jullie prachtige kinderen een heel, heel erg mooi plan gelegd. En het enige wat jullie hoeven te doen is dat opzoeken. Want het zit er allemaal al in. En dus het zit zoveel moois in jullie kinderen. En jullie mogen dat naar boven halen wat God erin heeft gelegd. Het is een heerlijk idee dat jullie, het leven van jullie kinderen veilig is in Gods hand. Altijd, ieder moment. Hij kan deze kinderen niet verlaten. Hij is... Kijk, jullie voelen zelf een vader en een moeder liefde. Nou, en Gods liefde is dan onvergelijkelijk veel groter. Dat kan haast niet, denk je dan, maar dat kan blijkbaar wel. Hij houdt zoveel van jullie kinderen. En dat vind ik iets heel moois. En mooi om dat te mogen weten. Mooi ook om te mogen weten dat de geest van God er is. En jullie zijn echt grote boevers in jullie. Hey, echt grote boeven. Kijk, dat helpt, hè? Als je een domme, ja, dan gaan ze meteen... Maar het is ook heerlijk om te weten dat de geest van God er is, want jullie kunnen jullie kinderen geen geloof geven. En de geest van God wel. En bid echt ook om die geest, dat die geest van God in jullie kinderen mag werken, dat zij hun vader Abba vader gaan noemen, maar ook dat ze Jezus gaan volgen. Dat is mijn wens voor jullie, dat is ook wat ik jullie toewens en toebid. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige kinderen, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Jullie hebben er best heel lang op gewacht, Willemieke en Geert. En dan moet je kijken hoe jullie nu hier staan met drie prachtige kinderen, wat een... ik weet nog wel dat we daar 5 jaar geleden een keer gesprek over hadden, hoe moeilijk dat toen was. Hè? Van harte gefeliciteerd daarmee. Jullie ook van harte gefeliciteerd, heel veel zegen. En ik wil ook de ouders die er zijn, en de grootmoeder is er ook, van harte feliciteren. Dat jullie hier getuigen van mogen zijn, is heel wonderlijk. Prachtig hoe God ook door geslachten heen werkt. Jullie zijn heel belangrijk geweest voor hen als ouders. Nu mogen zij zelf ook vader en moeder zijn. Ik wil jullie van harte feliciteren en ik hoop dat jullie nog heel lang ook getuigen mogen zijn van het geluk van jullie kinderen en kleinkinderen. Dat is niet vanzelfsprekend. En ik wens jullie veel zegen en troost toe ook. Ook op dit moment. Sommige mensen hebben dat extra nodig nu. Gemeente, ook van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe zusje. Dat is ze, Noemi. Kijk maar even goed. En gefeliciteerd met jullie nieuwe broertje, Lucas. Van harte gefeliciteerd. En het is goed om ook dat te benoemen. Hè. Deze kinderen worden ingelijfd in het lichaam van Christus. Dat betekent dat ze om zich heen een veilige groep hebben. Ik hoop dat het een veilige groep is. En dat deze gemeenschap een veilige groep mag zijn waar deze kinderen gezond kunnen opgroeien. We spreken ook altijd een belofte uit als gemeente en ik wil jullie vragen om daarop te reageren. Beloven jullie als gemeente dat jullie alles zullen doen wat in jullie vermogen ligt om ook een bijdrage te leveren aan de opvoeding van deze kinderen? Wat is daarop jullie antwoord? Ik heb, dat moet ik nog uitreiken natuurlijk. Die heeft Gerard weer gemaakt. Gerard, heel erg bedankt. Prachtige doopkaarten die Gerard iedere keer weer mooi maakt. En er is natuurlijk, wordt een prachtige videoopname gemaakt. Jullie krijgen daar een DVD van. Kun je het later nog eens terugkrijgen. Van harte gefeliciteerd, Sarai. Van harte. Ik geef hem aan jou, ja? Van harte. Hans Jong, van harte, hè? Hey, Kuro. Hoe is het? Van harte gefeliciteerd, hè? Ja. Gerard, van harte gefeliciteerd. Ik geef hem aan jou. Oefen. Ga maar zitten, doe maar. Mochten de kinderen zijn in de kerk die denken van, ik vind het nu wel lang genoeg hebben geduurd. Dan kun je je misschien eventueel verpozen, zeg maar, in de benedenzaal. Dat kan. Eventueel liggen ook allemaal lekkere broodjes en zo. Dus, dat mag niet. We gaan over naar gedeelte 2 van de dienst. En dat is dat ik met jullie wil nadenken over het thema wedergeboorte. Dat is wel apart, hè? Dat is wel apart dat we dat geloven in de kerk, dat jullie kinderen zijn net geboren. En toch zegt de Bijbel ook dat ze opnieuw geboren moeten worden. En daar wil ik een beetje met jullie over nadenken. Eigenlijk is het al een vrij persoonlijke vraag. Dat is deze vraag, ben je wedergeboren? Dat is een pittige vraag, hè? Wie denkt dat hij hier wedergeboren is? Ja, dat is wel, daar mag je je vinger op steken. Dat is wel heel, bent u misschien niet gewend, maar wie is hier wedergeboren? Ja, jij ook of niet? Dan moeilijk. Ben je wedergeboren? Vreselijke lastige vraag, hè? Maar daar gaan we over nadenken met elkaar. Daarvoor gaan we lezen uit de Bijbel. En als je wil meelezen, kun je meelezen via de schermen, denk ik ook. Johannes 3, daar gaat het daarover. Het is wel een stukje wat we gaan lezen, maar vooruit maar weer. Na de Bijbellezing dan zingen we een heel mooi lied weer over de doop. Het is altijd weer een lied dat mij erg raakt. Even kijken of ik hem snel kan vinden. Dat is, o God, dat is een mooi zinnetje. O God, hoe diep ingrijpend hebt u ons mensen lief. Zo gaat dat lied. Dat is echt een heel mooi lied. Gaan we zo meteen zingen naar dit gedeelte uit Johannes 2 en 3. Ik ga het met jullie lezen. Je mag meelezen of luisteren. Dat is goed. Ga jij maar luisteren. Dat zal ik doen. Ik zal een beetje duidelijk praten. Goed? Ja? Oké. Afgesproken. Toen Jezus op het paasfeest, op het Pesach, staat in de Nieuwe Vertaling, in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Dat is ook wel zo bizar, hè? Hij kent iedereen. Hij kent jullie ook allemaal, zoals jullie hier in de kerk zitten. Iedereen kent die door en door. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist precies wat er in ieder mens omgaat. Dus dat is ook mooi om voor jullie te weten. Hij weet precies wat er nu in jou omgaat. Dat is Jezus. Hij weet wat jij nu nodig hebt. En hij kent je vragen en je moeite, je verdriet, je geloof, alles weet hij. Zo was er eens een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. En hij kwam 's nachts naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vraagt Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van de moeder gaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en uit geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarin hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vraagt Nicodemus. Begrijpt u dit niet? Zei Jezus. Terwijl u toch een leraar van Israël bent. Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat wij weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie mij niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie mij dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, en dat ben ik, de mensenzoon. En de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven had. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over de wereld te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, die is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Zover de lezing uit de Bijbel. We zingen dat mooie lied. O God, hoe diep ingrijpend hebt u ons mensen lief. ik wacht op Hans? Of ik nog wacht op Hans? Of... ja, goed, geliefde broeders en zusters, we willen met elkaar nadenken over die mooie vraag. Ook wel wat confronterende vraag, ben jij wedergeboren? Hey, op zich, je kunt daar een heel ingewikkeld verhaal over houden, over wedergeboorte, dat kan. Je kunt ook wat minder ingewikkeld maken. In ieder geval zegt de Bijbel heel erg duidelijk, en dat is wel goed om daar even bij stil te staan, dat het een hele normale vraag is of je wedergeboren bent. Dat is een hele normale, in ieder geval, je moet je voorstellen dat het voor christenen, of misschien een normale vraag is, maar voor niet-christenen is dat natuurlijk een redelijk absurde vraag. Dat vind ik ook wel... goed om dat even te zeggen hier. He, dus voor christenen is dat misschien mag dat een normale vraag zijn. Voor niet-christenen is dat natuurlijk een hele aparte vraag. En terecht ook dat die Nicodemus daar hele eenvoudige vragen over stelt. Van ja, wedergeboren, moet ik dan opnieuw in de buik van de moeder kruipen? En moet ik dan weer eruit gaan of zo? Wat is dat dan precies? He, dus ik vind het ook wel weer grappig dat zo'n theologieprofessor, want dat was het, zulke soort vragen stelt. Maar wedergeboorte is niet, daar kun je heel ingewikkeld verhaal over houden. Maar wat de Bijbel leert is... dat we allemaal de vraag moeten stellen, ben ik wedergeboren? En niemand komt in het koninkrijk van God als hij niet is wedergeboren. En het is niet vanzelfsprekend dat mensen die iedere zondag naar de kerk wedergeboren zijn. Dat is wel een pittig iets wat ik nu zeg. Maar het is niet vanzelfsprekend dat mensen die altijd in de kerk zitten, wedergeboren zijn. Hè? Dat is een bekend gezegde. Kijk, naar de kerk gaan, dat maakt voor jou geen christen. Toch? Hè? Je moet wedergeboren zijn. De geest van God moet dat doen. Ja, en kijk, ik kan een kruiwagen in de garage zetten, maar daar word je ook geen auto van, toch? Ja, zo kun je ook een mens in de kerk zetten, maar daar word je niet automatisch een christen van. Ja? Dus er moeten veel grotere dingen gebeuren. Hè? Dus de vraag, wat is wedergeboorte, is een belangrijke vraag. En het zou mooi zijn als je daar ook persoonlijk een antwoord op kunt geven. Ben je wedergeboren? En in de Bijbel, en wat Jezus doet is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Jezus zegt, je wordt geboren uit je moeder. Dat is de ene kant, dat is gebeurd met Noemi en Lucas en met iedereen van ons allemaal gelukkig. We zijn allemaal geboren uit een moeder, niet uit een olifant. Of door een ooievaar gebracht. We zijn allemaal geboren uit een moeder. Dus je wordt geboren uit je moeder, zegt hij. Dat is de ene kant. En hij zegt, maar wedergeboorte is dat je geboren wordt uit God. 1 Johannes, in de briefjes van Johannes gaat het daar vaak over, dat je geboren wordt uit God. Dat je geboren wordt uit de geest. Wat is dat dan precies, hè? Ik zeg het zelf, altijd probeer ik het wat gemakkelijk te zeggen. En je kunt altijd leven uit jezelf. Kan. Ik kan het met mijn eigen kracht, kan ik geloof. Met mijn eigen inspanning kan ik geloof. Ik kan het allemaal doen met mijn eigen wilskracht. Dan doe ik het dus, hè? Dan leef ik uit mezelf. Ik leef vanuit mijn vragen en vanuit mijn geloof. Wat ik allemaal doe, zeg maar. Dat is vanuit jezelf leven, zeg maar. Je kunt ook leven vanuit God. Dat is echt wat anders dan leven vanuit jezelf. En dat is het grote verschil, zeg maar, tussen christenen en niet-christenen. Niet-christenen denken dat ze altijd maar moeten leven uit zichzelf. Ik moet het zelf doen. Je leeft uit jezelf. En God zegt, nee, je mag uit mij leven. En God belooft dan werkelijk waar, en dat is de kracht van de doop, dat hij iedere dag zal geven wat je nodig hebt. Dat komt uit de hemel. Hé, ben je er weer? Gezellig. Ik probeer me dan altijd voorbereiden op zo'n doopdienst, maar dat lukt natuurlijk helemaal nooit. Allemaal kinderen die rondlopen en zo. Dus misschien kom ik niet helemaal aan het einde van mijn preek, maar dan zet ik hem wel op mijn website. Op de website, goed, dan kunt u hem gewoon lezen. Dus, kijk, het is niet zo heel ingewikkeld. Je wordt geboren van beneden af, uit je moeder word je geboren. En je kunt ook van bovenaf geboren worden, uit God geboren worden. En dat gaat over de richting van je leven. Leef jij van beneden naar boven? Dus leef jij van beneden naar boven of leef je van boven naar beneden? Hoe leef jij? Nee, jij zegt het heel goed. Leef je nou van beneden naar boven of leef je van boven naar beneden? Dat is moeilijk, hè? Ja. Hij zei het meteen, van, je kunt ook van boven naar beneden leven. En heel veel mensen die denken, ze moeten zelf klimmen op de maatschappelijke ladder. Je moet zelf carrière maken. Je moet zelf allemaal doen, weet je wel. Ik klim maar omhoog. En zo denken ook heel veel mensen, we moeten een toren van Babel bouwen. We moeten in de hemel zien te komen in zo'n toren. Dat denken heel veel mensen. Ja, dus je hebt de beweging van dat mensen denken dat ze zelf op moeten klimmen naar God. En God zegt, je hoeft niet op te klimmen naar mij, want dat is de doop. Dit is de doop dat God vandaag zegt, ik kom naar jullie toe. Dat is de doop. Dat is de essentie van de doop. God is eerst. Hij komt naar ons toe. Ja, nou dus in die zin is wedergeboorte niet zo heel ingewikkeld. Ik ga het wat ingewikkelder maken. Waarom ga ik het ingewikkeld maken? Omdat ik geloof dat één ding vaak vergeten wordt. En wat vaak vergeten wordt is dit. Dat de geboorte van een kind, dus een kind groeit, en dan ga ik, dat is een beetje een klein biologielesje die ik ga geven. Moet even goed opletten. Maar de geboorte van een kind vergelijkt Jezus met de wedergeboorte. Dus Jezus gebruikt het beeld van de geboorte van een kind om aan te geven wat er met jou gaat gebeuren als je gaat geloven. Ja, dus moet je even over nadenken, wat gebeurt er nou als een kindje geboren wordt? En ik moet even voorlezen, want ik ben ook niet zo'n enorme topbioloog, zeg maar. Ik heb het wel even uitgezocht voor jullie. Luister goed. Mensen, dat is nogal wat in zo'n geboorte. Staan wij als man een beetje naar te kijken, zeg maar, als je het meegemaakt hebt. Niet iedereen heeft het meegemaakt, overigens. Voor sommigen is dat een enorm verdriet in het leven ook. Maar dat is nogal wat, zo'n geboorte. En dat kindje, dat groeit dan op in de veilige moederbuik. En het aparte is dat in de moederbuik de longetjes niet functioneren. Die longetjes zitten gewoon vol met vruchtwater. En dat kindje, moet je goed opletten, het kindje krijgt zuurstof niet via de longen, maar via de navelstreng van de moeder. Dus het kindje krijgt geen, die kan natuurlijk helemaal niet ademen in zo'n moederbuik, want die zit in dat vruchtwater. Dus die krijgt zuurstof via de navelstreng van de moeder. En het hartje dat functioneert ook niet goed, er is een soort bypass. Een soort lijntje ernaast, zeg maar. En het bloed zeg maar, gaat via de navelstreng niet naar de longen. Maar dat bloed komt direct in de bloedsomloop van het kindje. Dus het is wel goed om dat even te weten. Dus de longetjes functioneren niet goed. En het hartje functioneert ook nog niet goed zoals het hoort. Het gaat allemaal via een bypass. Het gaat via de navelstreng. En dus dat kindje dat leeft op de bloedsomloop van de moeder. Heel apart, als je daar als moeder over nadenkt. Hoe dat allemaal gaat, zeg maar. Dat kindje leeft echt op jouw bloedsomloop. Helemaal. En dan komt de geboorte. Met alles erop en eraan, zeg maar, zo'n geboorte. He, de verschrikkelijke weeën. Ja, ik praat erover, maar ik weet helemaal niet wat ik zeg nu eigenlijk, maar goed. He. Ik hoor het van horen, zeg maar. Verschrikkelijke weeën, pijn. En het apart is, direct na de geboorte gaan de longen werken. En die longen gaan dan meteen zuurstof binnenhalen en koolstof afvoeren. Meteen gaan ze zuurstof binnenhalen en koolstof afvoeren. Koolzuur. En het hart krijgt op het moment dat zo'n kindje naar buiten komt, krijgt het hartje een signaal. En de bypass wordt afgesloten. En meteen gaat het hart het bloed via de longen pompen. Heel apart. Dus biologisch is het een wonder, mensen, wat daar gebeurt. Een groot wonder. In één keer gaat het hart functioneren. In één keer gaan de longen functioneren. En dat is een enorme verandering, zo'n geboorte. Dat is ook voor zo'n kindje natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Hè? Uit de veilige, nauwe moederbuik, helemaal omgeven in veiligheid, sta je in één keer plop in de grote boze wereld. Dat is een gigantische verandering. En dat is een diepgaande, echt een diepgaande hartsverandering voor zo'n kindje. Ineens is het kindje vrij. Wordt ook echt letterlijk losgeknipt van de moeder. Hè, die navelstreng, die wordt dan doorgeknipt. En het kindje staat als het ware op eigen benen. En je wordt als het ware bevrijd uit de gevangenis waarin je zat. Het kindje zat in de gevangenis van de buik van de moeder. En op een gegeven moment wordt het kindje ook echt te groot. Die moet daaruit. En die moet daar weg. Ja, dus je wordt bevrijd, zeg maar, uit de buik van de moeder. Je wordt bevrijd uit het vlees. En daar, mensen, en dat is wel belangrijk. Daar, met dat, met die geboorte, zeg maar. Dat hele wonder van de geboorte, dat biologische wonder van de geboorte. Daar vergelijkt Jezus de wedergeboorte mee. Ga geloven is een geboorte, dat zegt Jezus. Het is een geboorte. Het gaat, en weet je, en als we daarover nadenken, dan gaat het eigenlijk om de hele diepe vraag, en dat is een ingewikkelde vraag, maar wel een belangrijke vraag. Wat bepaalt nou precies wie jij bent? Oef, dat is een moeilijke vraag. Wat bepaalt nou wie u bent? Waardoor wordt u gevoed in het leven? Waardoor word jij gevoed in je leven? Wat bepaalt wie je bent? Wat geeft uw leven zin en betekenis? Waar haal jij, zeg maar, je zuurstof vandaan? Dat is de vraag. Waar haal jij je zuurstof vandaan? En wat God zegt is, als je gaat geloven, dat is dus een geboorte, dan word je als het ware bevrijd, zoals een kindje bevrijd wordt uit de moederbuik, zo word jij, als je gaat geloven, word je bevrijd uit het vlees. Jij zat vast aan van alles en nog wat. Met een soort navelstreng zat je vast aan van alles en nog wat. Er waren allerlei dingen in jouw leven die jouw leven betekenis geven. Vol trots vertellen we aan anderen wat we doen. Wat we allemaal wel niet kunnen. Vol trots vertellen we dat, wat we doen en wat we allemaal wel niet kunnen. Want we zijn namelijk wat we doen, hè. En vol trots vertellen we wat we allemaal hebben. Hè? Er zijn complete televisieprogramma's over om te laten zien wat een mens allemaal heeft. Want we zijn wat we hebben, toch? En we horen verhalen over wat mensen allemaal niet... we zijn wanhopig allemaal op zoek naar waardering, ook hier in de kerk. Want we zijn wat andere mensen van ons vinden, toch? Vinden we belangrijk wat andere mensen van ons vinden en van ons zeggen. Kijk, je lichaam heeft voedsel nodig om te kunnen functioneren. En zo moet ook, dat is een beetje ingewikkeld, maar probeer het te begrijpen. Zo moet ook onze identiteit gevoed worden. We hongeren allemaal naar betekenis. En we hongeren allemaal naar zekerheid in ons leven. We hongeren allemaal naar liefde en naar waardering. En we worden nogmaals gevoed door van alles en nog wat. En God wil dat jij bevrijd wordt uit de gevangenis. Uit de gevangenis van het vlees. Dat we, zeg maar, geestelijk ontwaken, dat we wakker worden. En de navelstreng waarmee we vastzitten aan van alles en nog wat, die moet doorgeknipt worden. Mensen, dus probeer nou eens te begrijpen, hoe meer je, zeg maar, het biologische wonder van de doop begrijpt, hoe meer je ook kunt begrijpen wat het wonder van de wedergeboorte is. En dan snap je misschien ook nog beter wat het diepste wonder van de doop is. Kijk, God wil dat de persoonlijkheid, ik zeg het maar even direct, maar dat de persoonlijkheid van Lucas, daar zit hij, en dat de persoonlijkheid van Noemi niet gevoed wordt door allerlei dingen van deze wereld. Dat wil God niet. Luister goed naar mij, hè? Dus God wil niet dat de persoonlijkheid van Lucas en de persoonlijkheid van Noemi gevoed wordt door allerlei dingen van deze wereld. Dit kindje... Deze kinderen zijn niet pas belangrijk als ze van alles kunnen. Echt niet. Deze kinderen zijn ook niet belangrijk als ze van alles hebben. Of als er lovende dingen gezegd worden over Noemi en Lucas. Vandaag kwam God naar Lucas en naar Noemi toe. En nog voordat ze iets hebben gedaan en voordat ze iets kunnen en voordat ze iets hebben, maakt hij dit helder. Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Ik heb wel behagen in deze kinderen. En dat verdien je niet. Dat verdient Lucas niet. En dat verdient Noemi niet. Ik verdien het niet. Niemand verdient dat. God geeft het. Jullie zijn mijn kinderen. Ik heb jullie lief. En wat God wil is dat we dus niet leven op allerlei dingen van deze wereld. Maar luister goed. Het is best ingewikkeld. Maar dat we leven op de adem van zijn stem. Waar halen we ons zuurstof vandaan? Waar haal je je zuurstof vandaan? Waar haal je vandaan wie je bent? God zegt, ik geef jullie leven nu al zin en betekenis. Ga er maar niet wanhopig naar op zoek. Weet je, Noemi en Lucas hoeven nooit meer iemand te worden. Ze hoeven niet van alles te doen om iemand te worden. Het is al goed. Ze zijn al waardevol. En ze zijn al fantastisch. En ze zijn al geliefd. En zij hoeven niet keihard te werken in hun leven om een prijs of wat dan ook te halen. Die hebben ze nu al gekregen vandaag hier bij de doop. Maar een teken ervan. Die hebben ze gekregen. En God zegt, jullie leven van mijn genade. Jullie zijn en blijven altijd van waarde, ongedacht van wat je doet en ongedacht van wat je kunt. Mensen, wie je bent, en dat is echt een ingewikkelde vraag, maar wie jij bent, heeft niets te maken met je lichamelijke omstandigheden, of met je aardse omstandigheden. Jouw status en je identiteit, worden, wie je bent, zeg maar, dat wordt bepaald door God. Jezus zegt ook, ik spreek hier niet over aardse dingen, zegt hij. Ik spreek over hemelse dingen. Over hoe God door Jezus kijkt naar Lucas en Noemi. Mensen, en ik hoop dat jullie dat zien. Wedergeboorte, we hebben het over. Wedergeboorte moet je vergelijken met de lichamelijke geboorte. Ja? En wedergeboorte is een diepgaande hartsverandering. Je gaat ergens anders je voeding vandaan halen. Want dit... De navelstreng wordt doorgeknipt. Wedergeboorte is dat je bevrijd wordt uit de gevangenis van het vlees. Dat is wedergeboorte. En wedergeboorte gaat heel vaak gepaard met heftige weeën en heftige pijn. Heel vaak. Er zijn mensen die door een enorm heftig proces tot geloof komen. Je hebt ook makkelijke bevallingen gelukkig. Meestal dan heb je vrouwen die bellen om 3 uur een man en een kind. En een uur later is het kind er al. Dat kan. Je hebt ook hele makkelijke bevallingen. Soms heb je verschrikkelijke moeilijk. Soms willen de weeën maar niet op gang komen. Worden ze geremd door iets. Soms heb je weeënopwekkers nodig, zeg maar. Dan kom je in de kerk, dan krijg je een preek. En dan denk je, hé, ik moet maar eens bezig met wedergeboorte. Snap je? Weet je, door de crisis heen worden de weeën opgewekt en worden we geboren. En geboren worden is vrij zijn. Waar haal ik mijn adem vandaan? Waar leef ik op? Mensen, het is echt, wedergeboorte is echt in een totaal andere wereld terechtkomen. Zoals het babytje uit de buik van de moeder in de wereld komt, zo is wedergeboorte dat je uit de duisternis, zegt Jezus, in de wereld van het licht komt. Het is wat we dan met een moeilijk woord filosofisch noemen, een soort paradigma shift. Een onvoorstelbare verandering. En weet je, en dan kun je natuurlijk afvragen, maar hoe kan dat diepe geheim van de wedergeboorte in mij plaatsvinden? Wanneer gebeurt dat dan, dat je wedergeboren wordt? Waar? En dan zegt Jezus, en dat is wel belangrijk, Jezus zegt, er is een verhaal in het Oude Testament, maar Jezus doet het vaak en dan zoekt hij een verhaal erbij. En dan zegt, ik ken een verhaal in het Oude Testament, zegt Jezus. En het volk Israël had last van allemaal erge slangen. En ze werden allemaal gebeten door die slangen, ze gingen allemaal dood. De wereld is ook net een slangenkuil, hè? Ze gingen allemaal dood. Maar toen moest Mozes een slang maken, een koperen slang op een stok. En die koperen slang op die stok. Als je daarnaar keek, dan werd je behouden. En zo, zegt Jezus, zo wordt de mensenzoon verhoogd. En als je naar hem kijkt, dan blijf je leven. Ja? Dus die wedergeboorte mensen, die in die ongelooflijke hartverandering, die vindt pas plaats als je naar het kruis gaat kijken. Want alleen bij het kruis zie je de liefde van God op zijn grootst. Daar bij het kruis. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn zoon gegeven heeft. Mensen, wedergeboorte. Het is alsof op een bewolkte dag. Weet je, vandaag was een enorm bewolkte dag. En soms heb je van die bewolkte dagen. En dan gaat in één keer breekt de hemel open. En dan gaat het licht er doorheen schijnen. En wedergeboorte is dat ineens de hemel openbreekt. De zon schijnt en je voelt de warmte. En je ziet alles in een ander licht. Weet je, als christenen hebben wij dat vaak niet echt heel bewust meegemaakt. En dan kun je je afvragen, zit het nou precies bij mij? Maar ga dan eens kijken naar dat jij echt anders leeft. En echt anders kijkt naar heel veel dingen dan niet gelovig. Echt. Wedergeboorte mensen, het is echt een totaal nieuw mens worden. Van een baby vrij worden en gaan leven. De Bijbel noemt het met een Grieks woord een regenesis. Een totaal nieuw begin. Regenesis. Een nieuwe conceptie. Je zou het haast kunnen noemen een nieuwe maagdelijke geboorte. Is geen man aan te pas gekomen. Wel de geest. Een nieuwe maagdelijke geboorte. Zo zou je het haast kunnen noemen. En wedergeboorte gebeurt niet steeds in je leven. Je wordt toch ook niet meerdere keren geboren, of wel? Terecht dat Nicodemus dat vraagt. Je wordt niet meerdere keren geboren. Je wordt één keer wedergeboren. En je hebt wel dagelijkse bekering, maar je wordt één keer wedergeboren. En soms gaat het heel geleidelijk. En soms duurt het heel erg lang. En soms gaat het heel snel. En soms met heel veel pijn. Ik heb het net verteld. Ineens gaat je hart kloppen. Dat is wedergeboorte. En het is een niet te pakken proces, zegt Jezus. Het is net als de wind, zegt Jezus. De wind kun je niet vangen, kun je niet in een doosje stoppen. Het is een niet te pakken proces. Het heeft altijd iets ongrijpbaars, wedergeboorte. Weet je, en ik zat een tijdje geleden, was ik een boek aan het lezen, ging over een oude man. Ik vertel er even iets over. Het was een prachtig, dat trof me enorm, dat boek over die man. En die man die heeft een zwaar leven achter de rug. Met allemaal teleurstellingen. Hij heeft ontzettend vaak gefaald. Hij was zo'n man van niks, ja, precies. Nou ja, dus ja. Hey, jij moet een keer bij mij komen, gaan wij samen een preek schrijven. Jij doet het echt fantastisch. Dan ben je gewoon helemaal niks. Zo is dat. Man. Hij doet het. Nee, ja, dat is ook nog zo. Hey, jullie mogen wel hier komen. Dat gaan we samen even afmaken. Hè? Of niet? Maar die man die had geen leuk... Maar je moet zeker even vertellen over die man. Die man had niet zo'n leuk leven. Het was een oude man, dus hij had niet zo'n leuk leven gehad. Hij had heel veel banen gehad. En werd hij ontslagen. 12 banen, 13 ongelukken, weet je. Zo'n type. En heel veel ziekte in zijn familie. Hij liep letterlijk, zeg maar, krom. Dat werd ook beschreven, hoe die lichamelijk eruit ziet. Hij liep letterlijk krom, zeg maar, van alles wat hij met zich meedroeg. Zo. En dan, op driekwart van het boek, dan wordt in één keer beschreven dat hij verliefd wordt. Hij ontmoet een vrouw en hij wordt verliefd. En als hij op het moment dat hij de liefde, want die vrouw houdt ook van hem, op het moment dus dat hij na zo lang leven, vol teleurstelling, vol bagage, in één keer de liefde van een vrouw ontvangt, en in één keer de liefde mag geven aan een vrouw, ineens gaat hij dan met hele andere ogen naar heel de wereld kijken. En de wereld is voor hem dan op dat moment niet meer grauw en niet meer deprimerend. Ook niet meer saai en gewoontjes. Niets is vanaf dat moment meer vanzelfsprekend. En dat wordt dan helemaal beschreven in het boek. Dat hij eigenlijk als een soort onnozel hummeltje, dat net de baarmoeder verlaten heeft, door de wereld loopt. Hij kan haast niet meer geloven dat de wereld zo'n mooie plek is. Alle dingen worden in één keer anders. Alle dingen krijgen glans. En hij kraamt allerlei jaloersmakende frasen uit. Zoals: ik voel me een herboren man. Hier staat een nieuw mens voor je. Het lijkt wel alsof ik nooit geleefd heb. Zo praat hij. En ik vind dat mooi. Hè? Dus wat er gebeurt met die man die echt letterlijk verschrompeld was onder de rotzooi van zijn leven. Op het moment dat hij liefde ontvangt, diepe liefde ontvangt, gaat zijn hele leven veranderen. Hij kijkt anders naar het leven. Totaal anders naar het leven. Ik heb nu dit verhaal uit het boek verteld, maar afgelopen vrijdag had ik een bruiloft. En een van onze broers is getrouwd. En die broer die had ook, die was nog wel, weliswaar was heel jong, maar die had heel veel vragen bij het leven, was heel erg ongelukkig, totdat hij de liefde van zijn leven ontmoette. Ook hij kwam in één keer tot bloei, zeg maar. Mensen, wat is het belangrijk dat wij liefde ontvangen? Dat er een hartsverandering plaatsvindt, zoals bij de geboorte, zeg maar. Dat kan alleen maar als je hart geraakt wordt door de liefde en als je hart opengebroken wordt door de liefde. En dat is wat God zegt: ik heb je lief. En dat is zo'n diepe verandering, mensen. Er is iets onzichtbaars gebeurd met deze man. Het had zichtbare gevolgen. Hij kwam in beweging. Er gebeurde van alles. En hij bleef misschien wel hetzelfde, maar hij was toch ook helemaal anders. Mensen, als je iets begrijpt, en dat is wat ik vandaag wilde vertellen, als je iets begrijpt van het wonder van de lichamelijke geboorte, dan ga je misschien ook een beetje beter begrijpen wat de wedergeboorte betekent. Want wat geeft jouw leven zin en betekenis? Waar haal jij nou je voeding vandaan? Wat doe je? Ben je wedergeboren? Amen. Laten we gaan staan voor een psalm zingen over de liefde van God. Laten we met elkaar gaan danken en bidden. Liefdevolle God en Vader in de hemel. Vader, als we kijken naar uw schepping en hoe wonderlijk mooi wij zijn geschapen. En hoe onvoorstelbaar wonderlijk de geboorte van een mens is. Vader, dan gaan we misschien nog iets beter begrijpen van hoe onvoorstelbaar wonderlijk ook die wedergeboorte is. Hoe diep dat is. Een totale hartsverandering. Je leeft niet meer gevoed. Je wordt niet meer gevoed door van alles en nog wat. Door dingen van deze aarde. Maar we mogen ons steeds weer herinneren wat tegen ons allemaal hier bij de doop is gezegd. Aan het begin van ons leven heeft u het luid en duidelijk verkondigd. Hier heb je de prijs. En Vader, dat leeft anders. We hoeven niet te leven alsof we iemand moeten worden. Maar we mogen worden. We mogen gewoon leven zoals we zijn. Zoals u ons ziet. We hoeven niet heel hard te rennen om de prijs te krijgen. Maar we hebben de prijs al. En dansend mogen we leven. Dank u wel daarvoor, Vader. Vader, en wat kan het ons leven soms in één keer veranderen als we uw geweldige, diepe liefde zien. We hebben dat gezongen. Vader, u hebt ons zo diep ingrijpend lief. Vader, wat is dat mooi om dat te mogen vieren met elkaar, zo rondom Noemi en Lucas. Prachtige kinderen, gemaakt door u. Vader, ik wil u bidden voor iedereen in de kerk die misschien wel heel verdrietig is als hij hier zo dat ziet van de doop. Natuurlijk worden we geraakt en zijn we blij, maar misschien denken we aan onze eigen kinderen die niet meer willen geloven, die we ook eens hebben laten dopen. Vader, misschien zijn we ook wel verdrietig omdat we ooit eens gedoopt zijn en denken van ja, maar wat is er nou nog van overeind van die doop in mijn leven? En misschien zijn we wel verdrietig, vader, als we het geluk zien van deze prachtige ouders, kinderen van u. En als we zelf zo verlangen naar een kindje. Maar er zitten stellen in de kerk die misschien al heel lang proberen om een kindje te krijgen. En vader, wat kan dat lastig zijn? Kunnen we daarmee worstelen ook? Vader, en u kent dat verdriet en u kent dat verlangen. En we willen dat zomaar voor uw troon neerleggen, Heer Jezus. We hebben daar ook over gezongen, dat u regeert in de hemel. Dat iedereen zich mag buigen voor u. En u nodigt ons uit om alle dingen in ons leven, onze zorg, onze moeite bij u neer te leggen. U bent de Heer van het leven, de Schepper, de Geneesheer. Vader, er zitten mensen in de kerk die misschien wel zo sterk verlangd hebben naar een relatie en nooit een partner hebben gevonden. Die zo sterk ernaar verlangd hebben om vader te zijn of moeder te zijn en dat geluk nooit hebben ervaren. Vader, dat is ook een diep verdriet. Vader, en zo komen allerlei dingen bij elkaar. In de familie van Geert en Willemiek is verdriet. Omdat er een tante heel ernstig ziek is en op sterven ligt. In het hospice in Amersfoort. Vader en moeder, oma, die is daar vandaag nog geweest vanmorgen. Nu zit ze hier in de kerk. Vader, en u kent als geen ander wat daar nodig is. En we willen de tante van Willemieke bij u brengen voor uw troon. Vader, wilt u haar geven wat ze nodig heeft in deze moeilijke uren? Wilt u, als het uw wil is, haar verlossen van haar ziekte? Op uw manier. Vader, we willen bidden of u bij alle vaders en moeders wilt zijn. Vader, wat is het moeilijk om je kinderen los te laten? En dat moet een keer, want ze worden groot. Je moet ze loslaten. Vader, wat is het moeilijk soms om je kinderen op te voeden? En vader, wilt u ons vullen met uw liefde, zodat we van onze kinderen houden, zoals u dat doet, zoals u dat vandaag hebt laten zien bij de doop. Dat die kinderen altijd gewoon gewaardeerd worden en geliefd worden door ons. Vader, dan willen we ze niet pamperen, want uw liefde is geen goedkope liefde. Het is liefde en waarheid. Maar dat is wat ons verandert. Alleen uw goedheid. Alleen uw liefde en uw goedheid kan ons tot inkeer brengen en niets meer. Vader, dank u wel dat we zo mogen pleiten voor uw troon voor elkaar. Dat we mogen bidden en dat is zo'n sterk wapen. En geest, u bent de geest van de wedergeboorte. We willen u bidden, wilt u in ons leven komen en wilt u ons veranderen. Dat we die diepgaande hartsverandering mogen ontdekken en mogen meemaken. Vader, wilt u zo deze dienst tot een zegen laten zijn voor onze gemeente. Voor onszelf, voor ons geloof, voor onze gezinnen, voor onze kinderen. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. En u kunt op de schermen vanzelf zien waar de collecte voor is. Dus voor de zending en voor het pensioenfonds van predikanten. En dan zingen wij als laatste lied van deze dienst een prachtig opwekkingslied, Ik weet hij leeft. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hier waren. Ik hoop dat jullie een mooie dienst hebben beleefd. Dat God jullie heeft weten te raken in jullie hart. Dat is mijn wens voor jullie. Prachtig om te mogen genieten van de doop van jullie prachtige kinderen, van Lucas en Noemi. Mooi. Ik mag jullie aan het einde van deze dienst Gods zegen meegeven. Gods zegen is dat wij geroepen zijn om elkaar te zegenen. En dat is dat we het goede van God mogen uitspreken over elkaars leven. Dat is echt iets moois. En dat mag ik nu ook doen. Dat mogen we aan het einde van iedere dienst doen. En ik nodig jullie uit om je hart te openen, om ook het goede van God te ontvangen. Laten we ons hart richten op God. En dan is dit het goede van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de kracht en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Als u wilt, dan kunt u de doophouders nog even feliciteren. En er wordt ook nog een muziek gemaakt, geloof ik. Hè? Ik kan ook nog wat zingen. En anders wens ik u een fijne week. Ga met God.